Welkom bij Radio Maria.
Talita Kum. Het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria. U gebracht door zuster Marie-Jeanne.
Beste vrienden en luisteraars. Vandaag gaan we een heel belangrijk stukje uit het leven van Jezus als puber samen ontdekken. Het is veel dieper en mooier dan je op het eerste zicht duidelijk wordt. Daarom is het ook niet altijd zo gemakkelijk om het te begrijpen, dat verhaal, dat Lucas, de evangelist Lucas, ons levert. Misschien komen jullie wel in de verleiding Jezus, Jozef of Maria te veroordelen. Maar we mogen niet alleen op menselijk vlak kijken, maar met Gods ogen, de ogen van God de Vader. En dan is het iets heel mooi. Een belangrijk groeimoment voor de hele heilige familie. Zullen we dan maar samen een kruisteken maken om het licht ook te vragen van de Heilige Geest? Want dat is toch wel erg nodig, dat we ons openstellen en niet al onmiddellijk verkeerde dingen gaan denken of zo bij het lezen. Akkoord? In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Kom, Heilige Geest, help ons om vandaag de genade te vragen en te ontvangen om een beetje meer dat mysterie van Jezus te begrijpen als Zoon van de Vader, mens geworden Zoon van God en toevertrouwd aan Jozef, geboren uit de maagd Maria. Maak ons hart en ons verstand klaar om de diepe boodschap, de onderliggende boodschap te kunnen ontvangen. Om met onze wil mee te werken, in plaats van alles zo direct dicht te gooien, waardoor we geen vorderingen kunnen maken in onze relatie tot de Heilige Familie. Dank je, Heilige Geest, voor je hulp. Het verhaal staat in het Lucas-evangelie. En het hoort bij de kindsheidsevangelies. Zo heet dat. En Lucas is eigenlijk de enige die dit geschreven heeft. Ik weet niet waar hij het horen vertellen heeft of zo, of wie de anekdote over het leven van Jezus aan hem heeft toevertrouwd, maar hij maakte er in ieder geval een heel diep verhaal van, waarover heel veel commentaren zijn geschreven. Dikke boeken. Maar wie weet heeft hij het wel van Maria zelf gehoord? Zo stel ik het mij voor. Ik begin met de twee eerste versjes. Je vindt het dus in het Lucas-evangelie, tweede hoofdstuk, 41 en nu ook nog 42 voor het begin. Zijn ouders reisden ieder jaar bij gelegenheid van het paasfeest naar Jeruzalem. En overeenkomstig het gebruik van het feest gingen ze opnieuw daarheen toen hij 12 jaar geworden was. Dat is de inleiding. En daarin staat dus dat ze gaan voor het paasfeest, namelijk de herdenking van de bevrijding uit Egypte. En ze trekken op in bedevaart naar de tempel van Jeruzalem. Dat is verplicht eenmaal per jaar. Wanneer je 13 jaar bent, dan word je daartoe verplicht. Want dan heb je al je bar mitzwa gedaan, dat overeenkomst met ons vormsel, en word je als een volwassene beschouwd. En Jozef en Maria gaan dus elk jaar. Misschien dat Jezus ook elk jaar ging. Maar in ieder geval, hij is 12. En dus nog niet verplicht om mee te gaan. Gewoonlijk reisden ze allemaal afzonderlijk in groepjes, de mannen afzonderlijk, de vrouwen apart en ook de kinderen. En Jezus hoort dus bij de kinderen. Onderweg worden er psalmen gebeden en gezongen. Onder andere bijvoorbeeld Psalm 122. Hoe blij was ik toen men mij zei, we trekken op naar de berg van de Heer. Dat is een heel bekende psalm en die kan je op YouTube in alle mogelijke talen vinden. Ze trekken dus op. En dan zien ze in de verte de tempel liggen op de berg Sion. En die tempel is wit. En naarmate dat ze optrekken zo en de zon schijnt, schittert die tempel. En ja, dan, hun hart gaat dan harder kloppen. En dat geeft hen moed, want ze zien hun eindbestemming. En dan beginnen ze nog luider te zingen. En ja, er is wel keuze, hè, in die bedevaartsliederen. Je kan die vinden in het psalmboek. Dat bestaat uit 150 psalmen. Maar de bedevaartsliederen bijvoorbeeld kan je vinden vanaf psalm 121 tot psalm 134. En dan volgen er nog lofzangen. Ik ga nu de rest van het verhaal lezen. Lucas, tweede hoofdstuk, van 43 tot 52. Maar na verloop en afloop van die dagen bleef het kind Jezus, terwijl zij terugkeerde in Jeruzalem, achter, zonder dat zijn ouders het wisten. In de mening dat hij zich bij de karavaan begon, gingen zij een dagreis ver en zochten hem toen onder familieleden en bekenden. Omdat ze hem niet vonden, keerden ze al zoekend naar Jeruzalem terug. Pas na 3 dagen vonden ze hem in de tempel, waar hij te midden van de leraren zat, naar wie hij luisterde, aan wie hij vragen stelde. Alle die hem hoorden waren verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden. Toen ze hem daar opmerkten, stonden ze verslagen. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Denk toch eens met wat een pijn uw vader en ik naar u hebben gezocht. Maar hij antwoordde: Wat hebt je toch naar mij gezocht? Wist je dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Ze begrepen echter niet wat hij daarmee bedoelde. Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. Zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart. En met de jaren nam Jezus toe in wijsheid en welgevalligheid bij God en de mensen. Tot zover deze lezing. Dit gezin, dat we de heilige familie noemen, wil ik toch een beetje toelichten, zo een beetje meer uitleg geven per persoon. We gaan het eerst beginnen met de heilige Jozef. Wat weten we? Dat Jozef inderdaad door God de Vader gevraagd is om de echtgenoot te worden van Maria, die zwanger was van een kind dat niet van Jozef was, maar van de Heilige Geest. En hij vraagt dus ook aan Jozef om vader te zijn over dat kind en dat kind een naam te geven. De naam Jezus. Dat betekent God redt. Jozef heeft tot nu toe alles gedaan wat God gevraagd heeft. Hij heeft goed gezorgd voor Maria en Jezus. Hij heeft ze in veiligheid gebracht in Egypte toen ze vervolgd werden door Herodes. Hij is in feite op dit ogenblik dus al 12 jaar de vader van Jezus. Hij heeft nooit de plaats van God de Vader ingenomen. Hij heeft steeds zichzelf ondergeschikt gemaakt, gehoorzaam opgesteld en ondervonden dat als er grote problemen waren of moeilijkheden, dat hij kon rekenen op God eigenlijk, die een boodschap zou zenden om oplossingen te geven. Hij leerde Jezus veel uit de Torah, onder andere de 10 geboden, waarbij staat, hè, eer je vader en je moeder. Nooit zou Jezus een gebod van God overtreden. Waarom is dit nu gebeurd? Hoe kon Jezus, deze zoon van de Vader in de hemel, ineens zo ongehoorzaam worden aan zijn vader en moeder? En hen de schrik van hun leven bezorgen door niet te verwittigen. Er is natuurlijk een diepere boodschap. Jezus is op dat moment eigenlijk vooral bezig met de relatie tot God de Vader. En de tempel, dat is zijn thuis. Wie weet heeft hij alweer zo maanden uitgekeken naar die ontmoeting in de tempel. Ik kan me dat voorstellen. Hij heeft de kans van zijn leven om daar die geleerde rabbijnen te ondervragen. Is hij de tijd vergeten? Goed mogelijk. Heeft hij het vertrek daardoor gemist? Heeft misschien niet eens gemerkt. In ieder geval, hij weet, ik moet hier zijn. Ik moet nu alles op alles zetten om meer te weten over mijn vader, die God is. Maar hij treedt eigenlijk op als leraar. Dat is misschien nog niet opgevallen bij u, maar in feite zijn dat de eerste woorden van Jezus die we hier horen. En dan nog in de tempel. Want wat doet hij? Hij stelt vragen aan die geleerde mannen. En een kind dat vragen stelt aan geleerde mannen, dat is niet niks. Hè? Want ze moeten goed nadenken. Hoe gaan ze dan een jongen van 12 jaar een goed antwoord geven? En de vragen van Jezus duiden op een grote wijsheid. Ze staan er paf van, hè? Dat hij zo wijs al is. Dat hij zo interessante vragen stelt. Dat hij zelf zo'n antwoorden geeft. De leerling is hier bezig met eigenlijk de meester te onderwijzen. Ja, ja. En dat doen kinderen soms, hè? Naar hun ouders toe of leerkrachten. Ik heb dat toch voor gehad, met al hun waarom-vragen. Daar valt het soms achterover. Wat dat ze vragen en ja, dat zijn echte doordenkertjes. Hij is daar inderdaad zijn eerste onderricht aan het geven. En ook, zegt hij tegen zijn ouders, daar is hij ook mee bezig, hè? Wist je dat dan niet, dat ik in de dingen van mijn vader moest zijn? In sommige vertalingen staat de dingen van mijn vader. Of het huis van mijn vader moest zijn. Hij is dus inderdaad vroeg rijp. Hij is ook, ja, hoe moet ik dat zeggen? Zijn relatie met God, dat gaat boven alles. Zijn zending. Zijn zending ook als woord van de Vader. Alles zit er al in. Hij is het levende woord van de Vader. En voor de eerste keer klinkt in die tempel de stem van God via Jezus. Nee, Maria en Jozef die wisten dat niet. Ze wisten het echt niet. En misschien is het ook omdat hij nog maar 12 jaar is. Hè? Maria bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart. En we weten dat ze dat dan ook overwoog in zichzelf. Geen verwijten. Wel een emotionele reactie, normaal, hè? Die pijn uitdrukt, de angst, de ongerustheid. Je zou van minder. Ze stelt een vraag. Kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Het antwoord is heel moeilijk om te begrijpen. Ik moet denken aan zuster Leonarda, die gaf eigenlijk toen les aan de kleuters, laatste kleuterklas. En dat is ook een kind dat daar inderdaad zoiets heel ongelooflijk heeft gezegd. Ze had een Jezusverhaal verteld en ze mochten dat tekenen. Maar er zat een manneke tussen en ja, die zat daar voor een wit blad. Er kwam niks op. Ze ging er naartoe en vroeg of dat ze toch eens opnieuw moest vertellen. Nee, hij was klaar. Huh? Klaar? Ja, zegt hij, kijk, dat puntje, dat ben ik. En al de rest, dat is God, maar dat kan ik niet tekenen. Hè? Dat verhaal, dat heb ik jaren geleden, zo 40 jaar geleden, gehoord van die zuster Leonarde, die al lang overleden is en die toen al heel oud was, om haar te zeggen hoe dat ingewerkt had op zuster Leonarde en hoe dat op mij nog altijd inwerkt, zodat dat kind van 5 jaar zoiets gezegd heeft. Zoiets diep. En zo kunt u voorstellen, die Jezus op dat moment is hij al 12 jaar. Wat hebben ze ermee voor gehad op voorhand, dat kan ik u niet zeggen als er niks op staat. Maar hier is toch duidelijk dat ze het nog niet allemaal begrijpen. Er is een verdieping van die relatie tot de Vader. Hij ontdekt eigenlijk zo ja, dat hij daar nu dringend moet beginnen over praten. Hij moet er werk van maken. En Abba, Vader, hij zal het ons later ook aanleren. Hè? We gaan nu even luisteren naar de kern van elk gebed, want de Heilige Geest die biedt in ons Abba, Vader. En daar gaan we nu naar luisteren op YouTube, vind je dat, bij Opwekkingslieder van 136.
waar Vader u alleen, u behoor ik toe. U alleen doorgrond mijn hart, u behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, u laat nooit alleen. Abba, Vader, u alleen, u behoor ik
toch graag even stilstaan bij die zoektocht naar Jezus 3 dagen. Dat is niet niks, hè. Bij bekenden is hij niet te vinden. En ze keren dus met een bezwaard hart terug naar Jeruzalem, vol vragen wat er kan gebeurd zijn. Maar er is geen spoor te horen van schuldgevoelens die ze op elkaar afvuren. Van Jozef naar Maria of van Maria naar Jozef. Geen enkel haar ook op hun hoofd denkt dat Jezus in fout zou kunnen zijn. We moeten eraan denken dat dat een gelovige zoektocht is, die neerkomt op het veel herhalen van de naam van Jezus. Stel je voor, ze zijn hem kwijt. Jezus, Jezus, hebben jullie Jezus gezien? We zijn Jezus kwijt, we zoeken Jezus. Hebben we hem niet gezien? Waar is Jezus? Jezus, de naam Jezus herhalen. Jezus, Jezus. En ik moet ook denken aan de naam die God de eerste keer gegeven heeft toen aan Mozes. En dat was, ik zal er zijn voor u. En hij heeft dan de naam gegeven ook voor zijn zoon. En doorgegeven aan Jozef dat hij hem moest Jezus noemen. En dat betekent God redt. Dat is allemaal geen toeval, hè? Die 3 dagen ook niet. Hè? Want ja... Jezus heeft ook op voorhand gezegd, na 3 dagen zal ik verrijzen. Maar dus die 3 dagen daarvoor, dat is een hel, hè? Dat is verschrikkelijk. Lucas wil hiermee duidelijk maken dat midden de pijnlijkste, beproevende gebeurtenissen in ons leven, God bij ons blijft. ons wil redden nabij zijn. En waar komen ze uit in hun zoektocht? In de tempel, in het huis van God, de aanwezigheid van God. Maar ondertussen weten wij ook al dat wij de tempel van God worden door de Heilige Geest. En de Heilige Geest bidt in ons Abba, Vader. Zoals later Jezus ons zal aanleren, het Onze Vader. Snappen jullie? Op 12 jaar zitten er al allemaal in, hè? Die relatie waar Jezus zo vol van is. De Vader. Het draait om de Vader. Hij moest met zijn zending bezig zijn. Natuurlijk, het is een verwondering voor Jozef en Maria en pijnlijk. Ja, het is als een zwaard dat door haar hart gaat. Denk ook bij Jozef. Ze zijn geconfronteerd met de voorrang in relatie die Jezus nu in één keer precies heel volwassen uitdrukt, zo de Vader. Hij is gehoorzaam aan de Vader in de hemel. Dat is zijn zending. In feite kan je ook zeggen, het is ook een menselijk groeiproces van vrijheid, zelfstandigheid. Hij is vroeg rijp. En ja, hij is jong en blijkbaar onverwachts worden ze er toch nog mee geconfronteerd, vroeger dan misschien gedacht. Onze kinderen zijn eerst en vooral de kinderen van God. En wij allen hebben een roeping, dat is zo, en een zending te ontdekken. En vaak, zelfs als het een religieuze roeping is, hè, ja, dan wordt dat soms wel eens tegengewerkt door de ouders die dat niet begrijpen. Ik ben er zelf een voorbeeld van. Hè, ze kunnen er kapot van zijn. Bijvoorbeeld, ik was enig kind. En toen ik meedeelde dat ik zuster wou worden, dan is mijn vader 2 weken later echt psychisch ingestort. En hij heeft nooit zijn werk meer kunnen ervatten. Zo'n schok was dat voor hem. Mijn ouders hebben wel mijn roeping aanvaard, maar het heeft wat tijd gekost. Het gezag van Jozef en Maria, dat gaat ook samen. Je moet eens terugluisteren naar het zinnetje, hè? Wat zegt Maria? Denk toch eens met wat een pijn uw vader en ik naar u hebben gezocht. Maria verwijst duidelijk naar het vaderlijk gezag van Jozef, hè? Hij is inderdaad verantwoordelijk voor zijn gezin en voor dit kind, Jezus, de Zoon van God. Maar er is helemaal geen conflict, want Jezus aanvaardt dit gezag, echt. Er is geen opstandigheid. Hij gaat gehoorzaam terug mee naar Nazareth. Want zijn zending is begonnen, dat is nu klaar en duidelijk. En hij zal er nog lang met zijn ouders waarschijnlijk thuis ook over babbelen, hè? Aan tafel. Hij blijft toch nog heel lang thuis. 30 jaar is zijn openbaar leven pas begonnen. Hij heeft dus nog veel te verwerken, te ontdekken, te laten verdiepen. En dat is de tijd die nu aanbreekt. Maar één ding is al duidelijk, hè? Jezus is de leraar. Hij is het levende woord van God. En met de jaren, zo zegt de tekst, met de jaren nam Jezus toe in wijsheid en in welgevalligheid bij God en de mensen. In het gezin van Jozef en Maria kan Jezus volledig zichzelf zijn en groeien in dat bewustzijn van zijn taak. En Maria en Jozef die kennen hun plaats. Dat zijn nederige ouders in dienst van hun kind, dat God hen toevertrouwde. Ze leven in trouw aan de wet van God. Ze bidden samen, ze gaan naar de diensten in de synagoge. Ze geven de waarde van het geloof door. Ze luisteren naar de ingevingen van de Heilige Geest. Oh, dat is toch een prachtig voorbeeld voor een christelijk gezin, hè? Ik wil toch graag lezen wat dat paus Franciscus schrijft over de heilige Jozef. Dat vind ik heel mooi. Jozef wist zich in dienst van Maria en Jezus. Hij wist zichzelf als het ware weg te cijferen om hen in het middelpunt van zijn leven te plaatsen. Onze wereld heeft vaders nodig. Ze heeft geen nood aan tirannen die het domineren van de anderen nodig hebben om hun eigen leegte te vullen. Ze verwerpt diegenen die gezag verwarren met autoritair optreden. of dienstbaarheid met slaafse onderwerping, discussie met onderdrukking, naasteliefde met betuttelende bijstand of kracht met vernietiging. En schrijft hij ook, elk kind is de drager van een uniek mysterie dat pas aan het licht kan komen met de hulp van een vader die de vrijheid van het kind respecteert. Dat schrijft Paus Franciscus in zijn apostolische brief Patris Cordae met het hart van een vader. Dat ook in het tijdschrift is verschenen van Radio Maria. En onlangs heeft hij ook tot de misdienaars gezegd: ontdek wie je bent en probeer uw unieke manier van heiligheid te ontwikkelen, ongeacht wat anderen zeggen of denken. Ja, dat vind ik heel, heel belangrijk wat de paus hier allemaal zegt. En nu was ik ook op zoek gegaan naar een getuigenis. Een getuigenis van een christelijk gezin van nu in deze tijd. En ik heb er een gevonden op Google. Het was oorspronkelijk verschenen op Kerknet. En de titel is Het leven zoals het is, getuigenis van een christelijke familie. Het leven zoals het is, getuigenis van een christelijke familie. En die familie heet Luc en Agnès van Raas. In één woord, van Raas. En zij vertellen dus hoe dat ze hun geloof hebben doorgegeven, christelijk opgevoed hebben. En ook de kinderen komen aan bod hoe zij die christelijke bagage ook doorgeven, wat zij daarmee gedaan hebben. Ik kan natuurlijk heel het artikel niet lezen, want dan ben ik morgen nog bezig. Maar je kunt het wel vinden. Luc en Agnès behoren tot de Jeruzalemgemeenschap. En ze waren getroffen door een zinnetje uit Matteüs, het 6e hoofdstuk 33. Zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid, dan zal dat alles u erbij gegeven worden. En dat hebben ze proberen toe te passen. In de eerste plaats in hun relatie onder elkaar en dan in hun gezinsleven. Ze zeggen, God zoeken, dat werd ons leitmotief. De dynamiek van onze relatie. En hun oudste dochter, die Mieke heet, is gehuwd met Stefan en heeft 5 kinderen. Die zegt, ik leg andere accenten dan mijn ouders, want wij gaan niet meer naar de Jeruzalemgemeenschap. En ik had zelf ook wel, zegt ze, een probleem met spreken met God. Het individuele gebed bedoelt ze daarmee. Maar we gaan wel wekelijks naar de Eucharistieviering, naar samenkomsten met andere gezinnen in de parochie. En we bidden als gezin, samen. En ze is ook godsdienstleerkracht en daar zorgt ze ook voor dat er stilte en reflectie is in haar lessen. Het tweede luik is beminnen, zegt ze, en dat vindt ze ook belangrijk. Volgens mij eren we God door zelf ten volle mens te zijn, zoals Hij het bedoeld heeft en niet zoals de wereld. Dus God is eigenlijk de belangrijkste persoon. Haar broer Wim is ook al gehuwd met Mel en heeft 3 kinderen. Hij zegt, geloof was vanzelfsprekend, bewust beleefd ook in de gemeenschap. Ik liet mijn geloof nooit los, ook niet wanneer alles rond me in twijfel was. In mijn gezin wordt het geloof ook zo beleefd. Er is huisgastvrijheid die ons in aanraking brengt met mensen van overal. En dan zegt hij iets over zijn zoon, Luc. Kwam thuis, zegt hij, met een bijzondere ervaring tijdens een eucharistische aanbidding. Ja, dat is toch al iets speciaals, vind ik. En dan de jongste dochter, Anne. Daar staat niet meer over, dus die zal niet getrouwd zijn. Ik ben blij dat ik een christelijke opvoeding heb gekregen. Het heeft me gemaakt tot de persoon die ik nu ben. Als kind vond ik het maar niks, hè, om altijd mee te gaan naar de mis en naar al die gebedsdiensten. En thuis werd er ook veel gebeden. Ik besefte dat we als gezin anders leefden dan de doorsnee gezinnen. Naar mijn gevoel was er wel veel meer diepgang en werd er bewuster geleefd. En daar pluk ik nu de vruchten wel van. Tot daar het verhaal van dat christelijk gezin. Ik heb nog een tweede Het trouw voorleven van ouders en grootouders, dat helpt ook om op de pootjes terug te vallen als puber eigenlijk afgehaakt hebt zo, van het geloof. En daar hoorde ik een meisje van 20 jaar vertellen. Ze kwam uit dus een heel gelovig gezin. En ze heeft een intense voorbereiding gehad op haar eerste communie en op haar vormsel. En ze was dus ook, ze ging ook naar de aanbiddingsmomenten, zodanig dat ze bij Therese Doop goed heeft leren bidden, een persoonlijke relatie heeft ontwikkeld met Jezus. En als gezin gingen ze naar de Eucharistieviering en ze hadden ook gebed thuis. Maar ze ging dan naar de universiteit. En aan de universiteit is ze dan allemaal een beetje losgelaten. Ze deed geen persoonlijk gebed niet meer, ze ging niet meer naar de Eucharistieviering, was zoveel anders te beleven. Maar ja, haar eerste jaar aan de universiteit is ze compleet mislukt en dat is een hele zware domper geweest op haar gemoed. Want ik denk dat ze heel verstandig is, maar dus dat eerste jaar is ze mislukt. En dat was toch echt heel erg geweest. En ze gaat een weekend bij haar ouders en die zeggen haar zo van, ja, we gaan de zondag altijd naar de mis, ga jij graag mee? En ze forceren haar niet of zo. Ze weten wel dat ze daar allemaal niet meer zoveel mee bezig is. En ze gaat mee. Wat een verandering gebeurt er met haar in die Eucharistieviering, in de kerk. Ze zit daar in de kerk en ineens voelt ze haar terug compleet thuiskomen. En haar liefde voor Jezus, die bloeit weer op. Dat brabbelt helemaal naar boven. Terwijl dat ze daar in de Eucharistieviering zit en dat ze mag naar de communie gaan en zo. Alles komt terug. Dat vertelt ze dus ook aan de kinderen. Hè? Ik heb haar dat horen vertellen. En ook het belang van aanbiddingsgebed, dat echt een hart-aan-hart met Jezus is. Nadien heb ik ook nog even met haar gepraat en zij zei tegen mij, ik bewonderde mijn ouders die ondanks het feit dat ik afgehaakt had, toch gewoon bleven doordoen met hun leven en mij vriendelijk bleven uitnodigen om met hen mee naar de mis te gaan. En ik zag dat dat niet uit gewoonte was, maar dat dat echt doorleefd was. Dat ze daar geloofden en iets aan hadden. En ik vond ook dat ze mij echt graag zagen. Ze waren trouw aan hun geloof. Ja, nu wil ik graag overgaan naar het gebed van het Regina Cheli. Waar we toch ook mogen bezingen met Maria dat Jezus verrezen is. Na 3 dagen, 3 dagen zoeken naar Jezus, de afwezige Jezus ervaren, al is hij verrezen, maar nog niet getoond. Hè? Dus heeft zichzelf nog niet getoond. Mogen we nu het Regina Cheli bidden samen met Maria. Ons verheugen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Koningin des hemels, verheug u, alleluia. Omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia, verrezen is zoals hij gezegd heeft, alleluia. Bid God voor ons, alleluia. Verheug u en verblijd u, maagd Maria, alleluia. Want de Heer is waarlijk verrezen. Alleluia. Laat ons bidden, God. Gij hebt u gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u, geef dat wij door zijn moeder, de maagd Maria, de vreugde van het eeuwig leven verwerven. Door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. Dan gaan we nog even verder bidden tot Jezus, Maria en de Heilige Geest. Jezus, zoveel jongeren zijn op zoek naar een vaderfiguur in hun leven. Breng hen bij God, die je Abba noemt. Laat hen ontdekken dat ook zij een vaderlijke roeping in zich dragen en mogen opkijken naar de Heilige Jozef, die een prachtig voorbeeld is van eenvoudige dienstbaarheid, gehoorzaam geloof en een stilzwijgende getuige die er alles aan deed om zorgen zorgzaam te zijn. Zorgzaam voor zijn echtgenote Maria, voor Jezus zijn zoon, om hem te beschermen. Geef aan alle aardse vaders de nodige ondersteuning en bezinning. Onder elkaar, onder mannen, geholpen door priesters die hen begeleiden in deze roeping van vaderschap. Het is zo mooi in dienst te mogen staan van die ontluikende roeping van je kinderen en samen met je echtgenoten of alleen als het niet anders kan. Jezus, zegen de gezinnen. Moedig de jongeren aan, ook al zagen ze veel mislukte huwelijken, toch onder de hoede van de heilige Jozef te geloven dat het kan. Dat het zelfs in de grootste moeilijkheden een reële roeping is, God tot vreugde. Zegen de kinderen die veel van de geborgenheid van een gezin moeten missen. Breng hen op het spoor van de tedere geborgenheid van de heilige familie waartoe jij, Jezus, zelf behoorde. Maria, wat een kruisweg kan een moeder en een vader soms moeten gaan. Hoe dikwijls werd je hart doorboord. Maar je bleef je vragen stellen en alles in diepe overgave en in de stilte van je hart overwegen, tot het duidelijker werd. Bij jou was er geen opstandigheid. Wel pijn, maar geen ontmoediging. Daarvoor was je geloof te zuiver en standvastig. Ook in het niet weten, niet zien, heb je weten vol te houden. Gaf je steun ook aan Jozef in zijn ouderlijke taak. Ook nu zet je je moederlijke rol verder op vraag van Jezus op het kruis. En dan ga naar ons toe. We willen je echt als moeder in ons leven aanvaarden en beluisteren. Naar je opkijken, want Jezus gaf je ons tot moeder. Welke bedevaart ons leven ook wordt, we mogen steeds met je meegaan. En ook onze kinderen toevertrouwen aan jou, want jij weet ze altijd terug te brengen van hun dwaalwegen. Ja, ja, dat geloven wij. Heilige Geest, we willen graag met jou de berg Sion opgaan, in verbondenheid met alle volkeren en alle godsdiensten die er in hun heilige berg van gemaakt hebben. We willen bidden dat het geweld mag ophouden en de berg Sion weer een plaats van vrede mag zijn, van toenadering. Dat Jeruzalem, zo verdeeld en toneel van ruzie, haar gouden glans mag terugkrijgen en schitteren in de zon, zoals Jezus haar gekend heeft. Maar laten we vooral bouwen met jou, Heilige Geest, aan het eeuwige Jeruzalem. En ons als steentjes laten invoegen tot de levende tempel, waar jij de cement van bent. Help ons groeien in de juiste bevraging van ons eigen geloof en dat van anderen. Voeg ons aaneen waar het kan. Genees de oude wonden en verbind de meest recente. Kom, Heilige Geest, maak één wat is verdeeld. Schenk ons daartoe het nodige licht om elke toenadering te kunnen zien. Ja, vrede over u, Jeruzalem. Vrede in ons hart. Vrede binnen onze muren. Vrede. Kom, Heilige Geest, en maak ons één. En laten we dan afsluiten met het lied. Jeruzalem, stad van goud. Jeruzalem, She Zahav. Gezongen door Christian Verwoerd, te vinden op YouTube. En er is een begeleidende video met prachtige beelden van Jeruzalem en omgeving. Dank u wel voor uw aandacht.
de bergen, de geur van cederhout, wordt door de zachte wind gedragen, daar rond die stad van goud. De stenen liggen kaal te rusten, zij zien al eeuwen lang hoe mensen deze stad begeren, de pelgrim droomt hiervan. Jeruzalem, o stad van goud, de stad die God herstelt en bouwt. Ik zal jou nooit, nee nooit vergeten, jij. Het water stroomt weer uit de bronnen, de pleinen zijn gevuld. Je hoort de shofar bij de tempel, hier wordt Gods woord vervuld. Kom, neem van hier de weg nu oostwaarts, richting de Dode Zee. Langs Jericho, daar in de verte, dalen we af daarheen. Jeruzalem, o stad van goud, de stad die God herstelt en bouwt. Ik zal jou nooit, nee nooit vergeten, jij. Er zijn er veel die jou bezingen, ik ben maar één van hen. Toch wil ook ik mijn liefde tonen aan jou met hart en stem. Ja, als ik je naam hoor, ga ik stralen. O mooiste woonstad ooit. Ik mag mijn rechterhand vergeten, maar jou vergeet ik. Jeruzalem, o stad van goud, de stad die God herstelt en bouwt. Ik zal jou nooit, nee nooit vergeten, jij bent van mij. Jeruzalem, Shel Zahar, Veshel Nechoshet, Veshel.
Als ik jou vergeet, o Jeruzalem, laat mijn rechterhand aan zichzelf vergeten.